Hallo CryptoCoiners, het is maandag 17 januari. Hartelijk welkom bij de CryptoCoiners podcast, die er vandaag misschien wat anders uitziet dan normaal, in ieder geval wat informatie betreft, want ik heb even geen toegang tot mijn notities. En het heeft alles te maken met de manier waarop ik de notities bijhoud voor deze podcast. Dat doe ik via een app die heet Roam. Roam Research gebruik ik daarvoor en die is even uit de lucht. En dat betekent dat ik het eigenlijk min of meer uit mijn hoofd moet doen. Allemaal wat normaal gesproken bereid ik de podcast altijd voor. Door als men wat te binnen schiet notities te maken. Ik schrijf meestal even op waar ik het over heb gehad. Zodat ik erop kan terugkomen. Nou, dat gebeurt vandaag dus niet, want ik heb geen notities. Dus alles gaat uit het hoofd vandaag. Wat we gaan doen vandaag is kort naar de charts, zoals gewoonlijk. We kijken eventjes naar de stand van zaken als het om traden gaat. En ik heb een paar kleine huishoudelijke mededelingen voor je, waarvan ik hoop dat ik er geen even vergeet. Laten we beginnen met het webinar dat er zit aan te komen. Het starten met traden webinar van Helga. Dat is uit mijn hoofd aanstaande maandag, vandaag over een week om precies te zijn, de 24 januari, 8:00. En als je bij dat webinar wilt zijn, dan kun je je laten uitnodigen door je even in te schrijven op een speciale nieuwsbrief. En de link zie je nu ook in beeld, www.cryptocoiners.nl/starten-met-traden-webinar. En voor de zekerheid, dit webinar is echt bedoeld voor beginnende traders. Dus als je al kunt traden, als je al bezig bent, als je al flink wat trades hebt gedaan, dan is het misschien gezellig om bij het webinar te zijn, maar heb je er verder natuurlijk niet al te veel aan. Dus als je nog niet met traden bezig bent of nauwelijks ervaring hebt, dan is dit misschien wel het webinar dat je wilt volgen. Want heel graag gaat je een hele batterij tips geven. En kijkt ook even vooruit op een clinic die ze geeft de zaterdag daarna. Dus dat is aanstaande zaterdag over een week. Maar het webinar is dus aanstaande maandag, vandaag over een week, 8:00. Wat aanstaande zaterdag betreft, dan is er ook een clinic, namelijk de Zeker Traden met Bitcoin Clinic. Een groot aantal mensen heeft zich daar al voor ingeschreven. Er zijn nog een paar plekken beschikbaar. Kun je al traden? Ben je al een tijdje bezig? Als je een beginnend trader bent, is deze clinic niet interessant voor jou. Maar als je al een tijdje met traden bezig bent en je loopt af en toe vast komt wat vaker dan je wilt terecht in glijbaan of andere situaties van trades waar je liever niet in wilt komen en je weet niet precies hoe je dan moet handelen, letterlijk en figuurlijk, dan zou het interessant kunnen zijn om die clinic bij te wonen. Als je daar meer informatie over wilt, de link zie je nu ook in beeld, www.cryptocoiners.nl/zeker-traden-clinic, met streepjes ertussen. Voor de zekerheid, er zijn nog maar een paar plekken beschikbaar, voor zover ik op het ogenblik weet. Oké, tot zover de informatie die ik je even wilde meegeven. Helga's webinar volgende week maandag en de zeker-traden-clinic die ik zelf geef aanstaande zaterdag. Een kort nieuwtje nog als het gaat om CryptoCoiners. Als je googelt, daar kwam iemand achter op CryptoCoiners Telegram, wat zomaar zou kunnen omdat je op zoek bent naar onze chatgroep, dan krijg je een resultaat te zien van iemand, of eigenlijk een Telegram groep of een Telegram chat, van iemand die doet alsof hij bij CryptoCoiners hoort. Een zogenaamde CryptoCoiners manager. Ik wist niet eens dat we die hadden, maar deze bewuste CryptoCoiners manager vraagt je vervolgens meteen om te investeren. Laten we heel duidelijk zijn, je zult nooit van een CryptoCoiners manager een bericht krijgen, en zeker niet een ongevraagd bericht, waarin je wordt gevraagd om te investeren. Dit is dus puur, opnieuw weer, oplichterij. Je wilt altijd zelf investeren, je wilt altijd zelf je eerste eigen onderzoek doen, misschien op basis van meningen die je van ons hoort, waarna je vervolgens zelf beslist om ergens in te stappen of niet. Dus dat bewuste bericht is oplichterij, is een scam. Als je het ooit krijgt, laat het ons even weten. Dat kun je gewoon doen door een berichtje te posten in een van de openbare CryptoCoiners chatgroepen op Telegram. Er is geen enkele reden waarom we met jou privé zouden gaan, zoals dat zo mooi heet. En ik heb voor de zekerheid ook even een link gepost bij de show notes van deze podcast naar onze Word ik opgelicht pagina, waarin je eigenlijk, want het komt weer steeds vaker voor helaas, de belangrijkste trucjes ziet die oplichters gebruiken om jou van je crypto geld af te helpen. En de belangrijkste tips zijn eigenlijk de eerste: als het te mooi klinkt om waar te zijn, is het gewoon niet waar. Is het absoluut oplichterij. En de tweede is, er wordt je altijd een gevoel van haast aangepraat. Je moet nu beslissen, binnen de komende 5 minuten, anders ben je te laat. Nou, dan weet ik het ook al, dat is puur oplichterij. En waar je ook voor wilt uitkijken, dit staat ook op die Word ik opgelicht pagina. Ik zag vorige week weer een voorbeeld. Ik bekeek een video die ons was aangeraden door een van onze moderators. De video zelf was perfect, maar naast de video verscheen op YouTube een aantal aanbevelingen. En YouTube is niet zo goed in dit soort dingen. De bovenste aanbeveling was een livestream die werd gegeven door de grote baas van Binance, waarin hij zijn voorspellingen over 2022 gaf. Ik dacht bij mezelf, vreemd, ik wist helemaal niet dat hij dat van plan was om te doen. En ik keek en je zag hem inderdaad praten en hij beantwoordde allerlei vragen, maar het ging over iets heel anders. Het was eigenlijk nauwelijks te begrijpen waar het over ging. als je er gewoon middenin viel. En ondertussen stond het natuurlijk groot op het scherm. Wij doen nu onze speciale Binance actie gratis Ether ontvangen. Stuur ons 1 Ether en je krijgt het dubbele aantal terug. Stuur ons 100 Ether en je krijgt de 200 terug. Dit is een klassieke vorm van oplichting. De grote baas van Binance was helemaal niet bezig met een livestream. Binance is helemaal niet bezig met het weggeven van Ether. Puur oplichterij. Het is ongelooflijk dat YouTube dit nog steeds niet onder controle heeft. Dat lijkt me toch niet zo heel erg moeilijk. Maar dat hebben ze gewoon niet. Kortom, daar wil je voor oppassen. Al die dingen, al die trucjes die worden gebruikt, tenminste zoveel mogelijk, vallen eigenlijk altijd in een bepaalde categorie. En die categorie die ligt er nog eventjes toe in pagina word ik opgelicht. Dan kan ik me nog herinneren dat we vorige week even gesproken hebben over een mogelijke podcast met een vergelijking van of wat meer informatie over de verschillende tradingpakketten die er zijn. En ik heb een oproep gedaan van als je het leuk vindt om daar een keer over mee te praten, doe me een lol, stuur even een mailtje naar podcast@cryptocorners.nl. Als jij een bepaald tradingpakket gebruikt, dan gaan we daar eventjes over praten. Waarschijnlijk in een Zoom-sessie doen we allemaal 100% anoniem. Maar we nemen dat op en het geluid daarvan wordt gebruikt in een podcast of in één of meer podcasts. Geen idee hoe we dat gaan doen. Nou, we hebben inmiddels wat mailtjes binnengekregen. En we zijn altijd nog op zoek, in ieder geval deze week nog, naar mensen die het misschien leuk vinden om erover mee te praten. Dus, als jij een trading tool gebruikt, Hypertrader, AllTrady, Moonship, wat het ook is, en je hebt daar wat over te vertellen, je wilt je mening daarover graag delen met anderen. Aarzel dan niet en stuur even een mailtje naar podcast@cryptocorners.nl. Dan zetten we je op de lijst en dan zetten we een Zoom-sessie op waarin we met z'n allen gaan praten. Dat gesprek nemen we op en dat gebruiken we vervolgens in één of meer afleveringen van de CryptoCoiners podcast. Leek een leuk idee, blijkt ook inderdaad een leuk idee te zijn, want zoals ik zei, een aantal mensen heeft zich ook al aangemeld. Dan nog één ding, dit zag ik vandaag voorbij komen, dat kan ik me nog herinneren, in onze besloten groep voor CryptoCoiners moderators. Er komen steeds weer vragen over belastingen en crypto. En de vraag die onder andere komt is, kan daar niet eens een keertje een podcastaflevering of een video aan worden gewijd? En het antwoord is, dat is niet zo heel simpel, om twee redenen, om drie redenen. De eerste is het land waar je zit. In elk land gelden andere belastingregels en we hebben heel veel Nederlandse podcastluisteraars en CryptoCoiners. En we hebben ook heel veel Belgische podcastluisteraars en CryptoCoiners. En de wetten zijn totaal anders in weer landen, dat is één. Twee, daarnaast is voor iedereen elke situatie natuurlijk persoonlijk en specifiek. Dus dat is ook niet zo makkelijk om daar een algemeen beeld over te vormen. En drie, en dat is misschien wel het allerbelangrijkste, wij kunnen geen belastingexperts vinden, accountants, fiscalisten, noem maar op, die het leuk vinden om een keertje in de podcast te komen. Ze melden zich gewoon niet. We hebben al een keertje websites, we zijn al een keertje afgestruind, hebben we die mensen mails gestuurd, je krijgt 0,0 antwoord erop. Het lijkt erop alsof fiscalisten en belastingadviseurs, accountants, noem maar op, geen zin hebben om hier in het openbaar over te praten. Als jij nou een fiscalist, belastingadviseur of accountant bent en je hebt verstand van crypto en belastingen, aarzel dan niet en stuur even dat mailtje naar podcast@cryptocorners.nl. Dan kunnen we eens kijken of het interessant zou zijn om een keer in de uitzending te komen, zodat je informatie kunt geven en die kunt delen met onze CryptoCoiners community. Maar op dit ogenblik houd ik mijn hart niet echt vast, of eigenlijk wel een beetje vast. Ik ben niet al te optimistisch wat dat betreft, want nogmaals, we hebben dit echt al een paar keer geprobeerd en we krijgen gewoon die aanmeldingen niet. Mensen willen blijkbaar daarover niet komen praten. Het is zoals het is. Nou, dan gaan we naar de charts. En ik zei het al even, dit gaat allemaal min of meer uit het hoofd, want ik heb geen notities bij de hand, omdat Rome Research er even uit ligt. Waar we naar kijken op dit ogenblik is de 1-week chart van Bitcoin versus de dollar. En er is eigenlijk ten opzichte van vorige week niet zo heel erg veel gebeurd. We hadden vorige week al mogelijk die trough te pakken, die 39.558 trough. Dat was de prijs en die prijs is ook inderdaad gehaald. Dat is op dit ogenblik nog steeds de nieuwe trough. Het kan zijn dat de prijs nog lager komt deze week, want op dit ogenblik is het de nieuwe trough, het nieuwe dal, de nieuwe laagste prijs. Het is een swing low, zoals het heet. De low is lager dan de low van de candle ervoor. En op dit ogenblik nog van de candle erna, maar dat is dus de candle van deze week, de week van 17 januari. Maar ik houd wel een paar prijzen in de gaten. Om te beginnen, die natuurlijk logisch de huidige trough, die trough van $39.558. Als de prijs daaronder komt, dan kan het naar mijn mening hard gaan, naar beneden. Dan ontstaat er echt wel een overtuigend, niet alleen een bearish trend, want daar zitten we al in op dit ogenblik, maar ook een zwaar bearish sentiment. Dan worden er weer heel veel posities uitgeknepen, dan vinden er weer de nodige long squeezes plaats, zoals het heet. En dan daalt de prijs zomaar in één klap in de richting van de $30.000. Ik zeg niet dat dit gaat gebeuren. Dit heeft dus niets te maken met paniekzaaien of iets dergelijks. Want zo spannend en zo erg is het allemaal ook weer niet. Het is alleen een realistisch scenario. Want vorige week zei ik nog van, nou, je kunt op een paar manieren naar deze chart kijken. Inmiddels, met name door de nieuwe low die nu echt is ontstaan of lijkt te zijn ontstaan, is het beeld er wel duidelijk geworden. De weekchart is gewoon bearish. Ik bedoel, we hebben hogere pieken, lagere pieken, lagere dalen op het ogenblik. Dat maakt volgens de peaks and troughs analyse deze chart tot een bearish chart. Met dus als mogelijk volgende doel, let op, mogelijk volgende doel, als deze chart bearish blijft, dit punt hier, deze lijn hier, de lijn die we in mei, die we in juni en die we in juli een keer hebben gepakt, met name aan de onderkant, $29.000. Daar zou het naartoe kunnen gaan, dat hoeft helemaal niet te lang te duren. Er vindt natuurlijk een enorme squeeze plaats, want er worden dan heel veel posities geliquideerd, met name mensen die geld hebben geleend. Dat kan gebeuren, het is een scenario. Dat scenario is van tafel als we door de piek heen breken, de vorige piek. En die piek ligt hoog, die ligt op $52.098. Dat is het bedrag dat we hebben gehaald in de week van kerst, de week van 27 december. Nou ja, zover is het nog niet. Daar moet de prijs flink voor stijgen. Dan gaan we echt een prijsstijging zien van 1% of 20%. Ja, 21%, 22% of iets dergelijks. Nou, dat zie ik op dit ogenblik met het huidige sentiment en de huidige trend niet meteen gebeuren. Niemand kan in de toekomst kijken. Als je kijkt naar de informatie van buitenaf, hè, de dingen die van buitenaf worden geschreven, dan is men eigenlijk bijna zonder uitzondering op dit ogenblik extreem bullish over Bitcoin. Er komen de prognoses, die schieten je om de oren. Bitcoin gaat dit jaar sowieso naar de 100.000, naar de 120.000, naar de 70.000, enzovoort, enzovoort. Het zijn niets anders dan meningen. Het zijn geen feiten. En ik geef zonder meer toe, de chart waar we nu naar kijken is ook, en de manier waarop we naar kijken is natuurlijk ook gekleurd, is in feite mijn mening over wat deze chart doet. Maar de chart zelf geeft al aan op basis van de technicals dat we nu in een downtrend zitten. De pieken worden steeds lager, de dalen worden steeds lager. Voordat we kunnen zeggen dat we wat die chart betreft in een uptrend zitten, moeten er hogere pieken en hogere dalen zijn. En dat is op dit ogenblik gewoon niet het geval. En omdat we in die downtrend zitten, is de kans op een daling, een flinke daling, groter, dit is de weekchart immers waar we naar kijken, dan op een flinke stijging. Als die stijging eenmaal komt, dan kan het ook weer hard gaan. Dan keert het sentiment niet alleen aan de buitenkant van de platform om, maar ook op de handelsplatformen keert het sentiment dan snel om. Dan worden namelijk de short posities weer uitgeknepen. Dan wordt al het geld dat is geleend om Bitcoin te verkopen, moet snel worden terugbetaald. Dat betekent dat de Bitcoin massaal wordt ingekocht tegen de marktprijs. Ja, en dan kan het weer rap naar boven gaan. Dan kun je zomaar prijsstijgingen zien van 15% of 20% op één dag. Hoe gek dat nu misschien ook klinkt. Maar op dit ogenblik is de kans dat dat gebeurt niet zo heel groot. Het ziet er allemaal niet zo heel erg slecht uit, maar je ziet dat de markt op dit ogenblik wat afwachtend is, wat apathisch. De prijs beweegt zich ook al een tijd lang nu, dat zie je met name als we naar de dagchart gaan, binnen een bepaalde zone. Kijk, je ziet dat min of meer, dit lijkt niet zo'n heel grote zone. Maar als je hier zo kijkt, vanaf 5 januari, dan zie je dat de prijs eigenlijk sinds januari steeds weer op het punt uitkomt waar die nu zit. 42.000, het is nu 11:45 als ik dit opneem, $42.800. Steeds manoeuvreert de prijs daar een beetje omheen. Af en toe schiet hij wat omhoog, dan gaat hij naar de $44.000. Zegt iedereen van, jee, nu gaat het weer gebeuren. Dan zakt hij weer wat, dan gaat hij naar de 41.000 dollar. Zegt iedereen, oh jee, nu komt de dip eraan. Feit is dat niemand op dit ogenblik echt serieus actie onderneemt. We zitten een tijd lang, dat kun je morgen pakken we de urencharts er weer bij, op de urenchart heel goed zien. We zitten een tijd lang al in deze range, in de range tussen de 44.400, 44.500 aan de bovenkant en aan de onderkant, 40.000, 41.000, 41.500, 41.600, 42.000. Dus tussen de 44 en 42, laten we het zo zeggen. In die range, in die zone, bewegen we ons al heel lang. En daar wordt dus ook veel in gehandeld. Daar kun je lekker in traden op dit ogenblik. Onder andere natuurlijk als je gebruik maakt van grid trading bots. Zoals bijvoorbeeld de nieuwe Binance grid trading bot. Is het op dit moment natuurlijk gewoon genieten. Je haalt ondanks het feit dat de prijs in een downtrend zit. Kun je toch mooie winsten pakken. En daarmee bijvoorbeeld een short positie indekken die je hebt genomen. Of een long positie indekken die je hebt genomen. Op dat hele verhaal met gridbots komen we nog terug. Niet meteen, misschien volgende week, misschien de week daarna in een speciale video. Maar het wordt misschien interessant om daar eens een blik op te werpen. Als je al kunt traden, zomaar beginnen aan een gridbot, terwijl je geen tradingervaring hebt, zou ik je niet meteen aanraden. Want je trade wel degelijk in een trend. En er zijn wel degelijk dingen waar je rekening mee moet houden als je met die gridbots aan de slag gaat. Maar ik heb het er vorige week even over gehad tijdens de workshop of een aflevering of een sessie van onze CryptoCorners workshop. Kun je je niet voor inschrijven overigens, dit is geen verkoopverhaal. Maar daar hebben we erover gehad. Mensen werden heel enthousiast. Ik ben heel benieuwd naar volgende week. Dan hebben we weer een bijeenkomst van de CryptoCorners workshop deelnemers. naar hun ervaring hierover, maar je zult waarschijnlijk positieve ervaringen hebben, omdat tradingbots, gridbots met name, in een zone waar we nu al een tijdje in zitten, eigenlijk heel goed functioneren. Nou, dat even wat de prijs betreft van Bitcoin. Ook de dagchart is dus bearish, zoals je ziet. We gaan gewoon naar beneden. Je moet erg veel fantasie hebben. Wil je van deze trend een bullish trend kunnen maken? Je ziet dat misschien nog beter, hoewel, nou, eigenlijk spreekt dit voor zich, maar je ziet dat misschien nog beter als je van de candles, geen candles maakt, maar lijnen. Ja, dan zie je gewoon dat ze bergafwaarts gaan op dit ogenblik. En natuurlijk ga je af en toe even omhoog, want de prijs gaat nooit in een rechte lijn naar beneden. Gaat ook nooit in een rechte lijn omhoog. Maar in de periode vanaf eind september vorig jaar tot ongeveer oktober en daarna nog een keertje, nou laten we zeggen november vorig jaar, waren we bergopwaarts aan het gaan. En vanaf november vorig jaar zijn we bergafwaarts. Dat kan je niet anders als zien als je die lijnen erbij pakt. Dus we zijn op weg naar beneden op het ogenblik. En na elke daling komt de stijging, vergeet dat niet, hè. Na elke daling komt de stijging, net als na elke stijging een daling komt. Dit houdt natuurlijk een keer op. En als je in Bitcoin zit voor de lange termijn, dan is deze daling van de prijs echt het allerlaatste waarover je je zorgen moet maken, want de prijs die je ergens voor betaalt op een handelsplatform, zoals in dit geval Bitstamp, is niets anders dan een reflectie van angst en hebzucht die mensen hebben. En dat kleurt de manier waarop mensen kijken naar de waarde van iets, zoals bijvoorbeeld de waarde van Bitcoin. Die vinden ze opeens minder waard, omdat ze gevoed worden door bijvoorbeeld angst. Bijvoorbeeld als er opeens de prijs daalt en lager wordt dan de prijs waarvoor ze zelf hebben ingekocht. Of als ze hebben geleend, hè, en als dat moet worden geliquideerd. Dat levert nu eenmaal prijsontwikkelingen op die eigenlijk niet veel zeggen over de feitelijk onderliggende waarde van zo'n product, of in dit geval van een asset zoals Bitcoin is. Nou, dat wat Bitcoin betreft. Dan even Ether. Ether op het ogenblik, de chart lijkt behoorlijk op de chart van Bitcoin. Ik kijk dus natuurlijk nu naar de weekchart. Ik zei, het lijkt behoorlijk op de chart van Bitcoin. Hij is bearish nu. Vorige week zei ik nog, nou, je kunt met een beetje fantasie, zou je kunnen zeggen, weet je wat, we zitten nog in die uptrend. En zie dit even als een correctie. Een behoorlijke correctie, maar een correctie. Nou, nu is het eigenlijk moeilijk meer te verkopen. Alles op deze chart wijst nu gewoon op. Kijk, dat was zo gebleven als we vorige week toch een behoorlijk grote candle hadden gezien. Vorige week zei ik al, nou, de prijs staat nu op 2969 aan de onderkant. Dat kan ik me nog herinneren. En ik zei, nou, we willen eigenlijk nu gewoon een prijsstijging zien. Anders dan wordt deze chart bearish. Nou, die is niet gekomen. Kijk, we hebben een relatief korte candle met relatief lange wicks ten opzichte van de body. Een wick is dat stukje aan de onderkant, zo'n lontje, of aan de bovenkant. Een dieptepunt, de laagste prijs, en een hoogtepunt, de hoogste prijs. Maar de body van de candle geeft eigenlijk aan waar de prijs zich heeft heen bewogen. Van bijvoorbeeld de candle van vorige week, van $2,996 naar, even naar boven, dat is deze prijs hier ongeveer, $3,413. En daarboven is er ook nog een high geweest van, maar liefst, wat is het? $3,151 was de close. En er is een high geweest van $3,413. En er is een low geweest van, wat was het? Even kijken. Oh, natuurlijk de trough. $2,926. Dat zijn grote lows en highs ten opzichte van de prijs. Er zit een hoop variatie in die prijs. Zie je dat? Behoorlijke grote schommelingen. En dat is eigenlijk niet wat we hadden willen zien. We hadden eigenlijk een lange groene candle willen zien. Zodat je zegt, van, ja, de prijs, kopers en verkopers zijn het met elkaar eens, is nu gestegen naar een veel hoger niveau. En dan had je nog kunnen zeggen van, ah, deze chart is, hoewel die bearish is, als je naar de peaks en troughs kijkt, gewoon de technicals pakt, kun je al zien dat er wel degelijk bullish sentiment achter zit. Dat is nu niet zo. Ook de Ether chart is, net als de Bitcoin chart, bearish. En we hebben dus die nieuwe trough. Op dit ogenblik, of de trough van vorige week, 2926, die kan nog lager worden. Want het is niet zeker dat dit de laatste trough is. Waarschijnlijk wel, zou je zeggen, maar de week is pas een dag oud. Waarschijnlijk wel, want de prijs staat er nu ruim boven. Die staat nu op $3,277. Maar je weet, dat zegt in een week tijd helemaal niks. Als de prijs erboven blijft deze week, dus als de prijs niet op of onder de $2,926 komt, dan is dit een nieuwe trough, het nieuwe dal, en gaan we echt op weg naar een nieuwe piek. We blijven bearish. Om deze chart bullish te maken, wil je eigenlijk gewoon een prijs zien die boven de huidige piek komt. En dat is deze. Dat is de piek van 6 december, 4491. Dan kun je zeggen, oké, nu beginnen we langzaam maar zeker weer bullish te worden. We hebben een hogere piek en nu willen we nog even een hoger dal zien dan het vorige dal, dit dal van nu. Dat is nog niet zo ver. Dus ook de Ether chart is gewoon bearish. En er zijn een paar prijzen waar ik natuurlijk zelf op let. Dat zijn eigenlijk altijd dezelfde prijzen, omdat het altijd dezelfde prijsbewegingen zijn die je in feite in de gaten wilt houden. Allereerst natuurlijk deze trough, die van nu, 2926. Daar wil je eigenlijk wat de prijs betreft niet onderkomen, want dan kan het hard gaan. Dan kun je echt, wil je gewoon rekening houden met scenario's, dat de prijs eerst onder deze trough duikt, onder dit dal, het dal van 20 september. En dan misschien zelfs wel in de buurt van dit dal gaat komen, het dal van juli, van de zomer, vorig jaar, mei, juni en juli. Een prijs van ongeveer, wat was het, 1700, niet overdrijven. Ja, $1,600, toch wel. Ik zeg niet dat het gebeurt. Bovendien, als het gebeurt, hoeft het verder helemaal niet ernstig te zijn, want het is alleen maar de prijs waar we hier naar kijken, niet naar de waarde als het gaat om Ether en het achterliggende Ethereum-netwerk. Maar als het gebeurt, kan ik me voorstellen dat je schrikt. En het kan snel gebeuren als de prijs hieronder dipt, zeg maar rond de 2600 komt, 2500 nog wat komt. Dan worden er natuurlijk weer veel posities uitgeknepen. Veel mensen die geld geleend hebben om in Ether te stappen, moeten dan gaan terugbetalen, waardoor er nog meer Ether wordt verkocht. Dat gaat volautomatisch. De handelsplatformen doen dat. Dat heet een margin call, die wordt gegeven. Je krijgt een mailtje of een sms'je. Koop nu snel bij, doe je dat niet. Dus zuiver eigenlijk je portfolio aan, zuiver je balans aan. Doe je dat niet, dan heb je een schuld die te hoog wordt. Daar staat geen garantie meer tegenover. Dan verkopen we om te zorgen dat we ons geld weer terug hebben. Dan wordt er als het ware geëxecuteerd. En die executie levert altijd een prijsdaling op in zo'n geval. Oftewel een squeeze, je wordt uitgeknepen als long bezitter. Dit gebeurt ook alleen maar als je geld hebt geleend. Als je gewoon Bitcoin hebt, of Ether hebt in dit geval, en de prijs daalt, daalt die gewoon. Blijf je gewoon lekker zitten en je wacht, zoals dat heet, totdat je geschoren bent. Je kunt uiteraard altijd short posities nemen als zoiets gebeurt, zoals ik ook regelmatig doe. Maar ook als je niks doet, je weet gewoon de fundamentele waarde van die munten is gewoon goed genoeg. En hoewel er geen enkele garantie is, ik heb de overtuiging dat de prijzen die we nu zien, en dan praat ik even niet over de dalende prijzen, maar zeg maar de trends, op met name de maandchart die we vorige week even hebben bekeken, die trends omhoog, ja, die blijven gewoon. Want er komt steeds meer behoefte aan een alternatief voor fiat. Het blijkt overal uit. Ik bedoel, sla tegenwoordig maar eens een weblog open. Lees meldingen die worden gegeven. Vandaag ook weer hilarisch, als je erover nadenkt, dat een hoge pief bij de ECB, de Europese Centrale Bank, zegt, de inflatie is nu al een aantal maanden op rij, groter dan 5%. We beginnen ons wel een beetje zorgen te maken. Denk ik, hallo, nu pas. Dit heeft een enorme impact op de koopkracht van heel veel mensen. En je begint je nu een beetje zorgen te maken. Denk ik, je had je verdorie een jaar geleden al zorgen moeten maken. Dit is zo terugkijken op dingen en verrast doen, terwijl iedereen dit kon zien aankomen. Zeker als je een economische opleiding hebt, dan wist je dit gewoon. En als je dat niet weet, dan zou je eigenlijk die job niet moeten hebben. Zo. Dat was de rant voor vandaag. Dus wat Ether betreft, de weekchart, bearish. Eigenlijk geen signaal te zien dat die chart niet bearish is. De prijs wil je significant zien stijgen. Een lange groene candle, dat willen we zien deze week. De candle van de week van 17 januari moet groen zijn. Oftewel, de eindprijs, de sluitprijs moet hoger zijn dan de startprijs. En moet lang zijn. In ieder geval misschien wel zo lang als de candle van 2 weken geleden, die van 3 januari. Dat we een prijsstijging zien tot aan ongeveer dit niveau. Rond de, wat is het, de openprijs, $3800 of zo. Zou mooi wezen. Ik zie het nog niet gebeuren deze week. Maar we wachten rustig af, meer kunnen we sowieso niet doen. Dan de dagchart van Ether opnieuw. Je ziet hier dezelfde beweging als bij Bitcoin de dagchart. Dit is de Bitcoin dagchart, zal een beetje uitrekken. En dit is de Ether dagchart. En kijk naar met name die laatste 6 candles. Die zijn min of meer vlak. Dus opnieuw, hier vindt eigenlijk een pas op de plaats. Een soort zijwaartse beweging. Dit is Ether en dit is de zijwaartse beweging van Bitcoin. Duurt ook al een dag of 6 inmiddels. Ook zo'n zijwaartse beweging. En taxanalisten kijken op 2 manieren naar zo'n beweging. Sommigen negeren ze en die zeggen, we zitten gewoon, we hebben peaks en troughs, even terug naar de Ether charts, ze zijn er hetzelfde eigenlijk. We hebben een lagere piek, toen hebben we een lagere trough, een lager dal, toen hebben we een hogere piek gezien, nu zien we weer een hoger dal, dus we zijn nu bullish. Je zou technisch gezien, hoe gek het ook klinkt, zou je kunnen zeggen, oké, we hebben een tijd lang een bearish trend gezien, namelijk de pieken worden steeds lager. Hier zit een piek, hier zit een piek, en hier zit een piek. Hier zit er niet. Dat was de laatste piek. Die worden steeds lager. Nu worden de piek hoger. We hebben een hogere piek. En we hebben hier ook alweer een dal. Dus we hebben hogere piek en hogere dalen. Dus nu is de trend bullish. En technisch gezien heb je volkomen gelijk. Als je op zo'n manier naar de peaks en troughs kijkt, heb je nu te maken met hogere pieken en hogere dalen. En dat betekent dat de trend op deze chart is omgekeerd. Maar als je een beetje uitzoomt, net als we vorige week eigenlijk deden, maar toen hadden we het nog over bullish op de weekcharts, dan zie je nu eigenlijk dat we te maken hebben met een zijwaartse beweging. Een zijwaartse beweging in een downtrend. En dat is eigenlijk iets dat je dan niet wilt negeren, die zijwaartse beweging. Het is alleen maar een zijwaartse beweging. Dus je blijft gewoon in die downtrend. En ik zit eerder in het kamp van de mensen die ook zeggen van ja, leuk en aardig. Het lijkt inderdaad alsof we nu een hoge piek en een hoge dal hebben op de dagchart. Maar dit is gewoon een zijwaartse beweging, want er gebeurt verder niet zoveel. Als je de urenchart erbij zou pakken, dat doen we morgen weer, dan zul je ook zien dat er weer zo'n tradingzone ontstaat. En dat je dus eigenlijk al vanaf vorige week, de 12e, vorige week dinsdag, een week lang mooi in deze tradingzone, in deze trading range, had kunnen handelen tussen de $3200 voor een ether aan de onderkant en de $3400 of $3380, wat is het, voor ether aan de bovenkant. Dat is een mooie range. En kun je aardige trades opsluiten, korte trades, omdat je steeds profiteert van up, down, up, down, up, down. Maar meer dan dat is het naar mijn mening niet. Maar als jij zegt van nou, ik zie iets anders hier, ik zie gewoon een bullish trend ontstaan, want hogere pieken en hogere dalen, heb je ook volkomen gelijk. Naar mijn mening is dit nog steeds bearish. En wil je, want daar gaan we het dan natuurlijk om, wanneer is het dan niet meer bearish, is dan wat je natuurlijk wilt weten. Nou, deze weer, deze lijn hierboven, die prijs van 3892. Als de prijs daarboven schiet, dan heb je te maken met een echt een significant nieuwe top, een nieuwe piek. En dan kun je zeggen, nou, dit is een duidelijk bullish signaal. Sterker nog, omdat we dan al een nieuwe low hebben die je hier ziet, is er eigenlijk, die ook hoger is dan de vorige low, die van 10 januari, is er eigenlijk sprake van een trend reversal, een ommekeer van de trend. En zijn we dus bullish op de Ethereum chart. Maar nooit rijker rekenen dan je bent. We staan nu op een prijsniveau van ongeveer $3260. Om door deze piek heen te breken op de dagchart, moet de prijs met maar liefst 20% is het zowat, oké, iets minder dan bij Bitcoin, 18% stijgen. Dat is, het kan. We hebben het allemaal wel eens zien gebeuren in één dag tijd. Maar het is wel veel. Het duurt minimaal een dag of 2-3 voordat dat gerealiseerd is. Tenzij er opeens iets gebeurt waardoor mensen volledig euforisch worden. En dat zie ik nu even niet. Want ik zei het al, de meeste mensen zijn apathisch. Er is natuurlijk relatief goed nieuws. Relatief weinig slecht nieuws te melden op dit ogenblik over de pandemie, die een enemy lijkt te worden. Het lijkt erop dat het aantal ziekenhuisopnames daadwerkelijk daalt. In ieder geval het aantal behandelingen op de intensive care daalt op dit ogenblik door een aantal maatregelen die zijn genomen. En dat zou kunnen betekenen dat men ook optimistischer wordt als het gaat om de economie aan zich. Waarbij we nog één ding niet mogen vergeten. Naar mijn mening, puur economisch geredeneerd, in de meeste landen is op dit ogenblik 1% of meer van de bevolking nu gewoon ziek. Die zijn nu gewoon ziek thuis of in het ziekenhuis, maar zijn gewoon ziek, zijn niet aan het werk. En 1% van de bevolking in het totaal, dat betekent dus ook minimaal 1% van de werkende bevolking, misschien wel meer. En dat hakt er al in, dat heeft economische impact. Dat betekent dat bedrijven niet meer kunnen produceren, dat bedrijven niet meer kunnen leveren of kunnen verkopen. En dat heeft dus impact op een aantal dingen. Het heeft impact op onze eigen kwaliteit van leven natuurlijk, want je kunt sommige dingen niet meer krijgen. Probeer nu maar eens bijvoorbeeld een nieuwe auto te halen die precies voldoet aan jouw specificaties. Dat lukt je niet, want ze zijn gewoon niet leverbaar. Probeer maar eens een gebruikte auto te vinden die min of meer voldoet aan jouw specificaties. Dat lukt ook al niet meer, die zijn bijna helemaal uitverkocht. En zo kun je heel veel producten opnoemen die op dit ogenblik al slechter te leveren zijn, een tijdje lang. Ik wilde een nieuwe Raspberry Pi hebben, zo'n mini-computer. Een computer, heel klein, zo'n uit Engeland, je kent ze wel die dingen. Die zijn nauwelijks te leveren op dit ogenblik. Waarom? Chiptekorten. Nou, wat ik wil zeggen is het volgende. Los van het feit dat het voor ons vervelend is, heeft het ook impact op economische resultaten, op resultaten van bedrijven. Want die kunnen niet meer de productiecapaciteit aan die ze aan zouden willen kunnen. En kunnen dus niet meer datgene leveren wat ze zouden willen leveren en moeten leveren om hun cijfers op orde te houden. En dat gaat dus impact hebben hier. Op deze chart, de Fear and Greed Index, het sentiment op Wall Street. Op dit ogenblik, vorige week schreef trouwens iemand van, hey, je hebt het al een tijd lang niet meer gehad over de Fear and Greed Index. Betekent dat dat je op dit ogenblik vindt dat de markten er prima voor staan of iets of er goed voor staan? Het antwoord is nee, absoluut niet. Vorige week, eerste week in het nieuwe jaar, eerste week sinds een paar weken podcast maken, hadden we meer dan genoeg andere dingen te vertellen. Nu langzaam maar zeker kan ik wel even naar de Fear and Greed Index kijken. En ik weet, sommige mensen zeggen, ah, hij heeft het er elke dag over. Dat is mijn voorspelling voor 2022. Dat we elke dag de Fear and Greed Index voorbij zien komen. Misschien wel, misschien ook niet. Het enige wat ik zie nu is dat dit niet klopt. De mening die mensen hebben over de prijzen van aandelen is op dit ogenblik hebberig. Of laten we zeggen neutraal, in ieder geval niet angstig. En dat snap ik niet. Want ik snap niet hoe mensen zo enthousiast kunnen zijn over aandelen die eigenlijk veel meer kosten op dit ogenblik dan ze waard zijn, als je puur kijkt naar de huidige winsten die worden gemaakt. Zelfs als je dat middelt. Wat er veel gebeurt, en dat is misschien wel een beetje het probleem, dat middelen wordt wat enthousiast gedaan. Men kijkt terug naar de afgelopen 5 jaar. Of 10 jaar, neem dan een gemiddelde. Maar ja, we hebben nu wel een paar jaar lang een crisis die er een aantal jaar lang hard in gaat duiken. Dus de moving average, de MA10 bijvoorbeeld, van de bedrijfswinst gaat naar beneden nog een aantal jaar op rij. En dat gaat impact hebben op de prijzen van die aandelen. Dus ik denk dat veel aandelen zijn overgewaardeerd, doordat we nu te maken hebben met bedrijven die gewoon niet datgene kunnen of willen leveren wat ze eigenlijk zouden moeten leveren om die prijs te rechtvaardigen. Nou, dat dus wat Bitcoinprijs betreft, ECB, want dat speelde dus een rol. Je gaat merken, je zult merken dat mensen toch gaan merken dat ze hun koopkracht gewoon niet op peil kunnen houden met euro's of met dollars, omdat de inflatie gewoon te hard gaat. En dan moet je iets doen. En dan zou je kunnen overwegen om te investeren in bijvoorbeeld dingen als crypto. Ja, maar de prijs van crypto gaat ook naar beneden. Dat wil niet zeggen dat je nu instapt. Misschien wil je proberen om in te stappen op het moment dat je merkt dat de trend weer keert. Dat doe ik ook. Ik stap in iets als ik merk dat de trend van bearish naar bullish keert. En ik stap uit iets als ik merk dat de trend van bullish naar bearish keert. Als ik besluit om uit te stappen. Niet terwijl de bijprijs bezig is om structureel omhoog te gaan natuurlijk. Dan wil je misschien liever even wachten met uitstappen. En instappen, er zijn natuurlijk twee manieren. Je kunt als trader instappen. En zeggen, nou, ik probeer de dip te kopen. Ik koop bijvoorbeeld pas als de munt duidelijk oververkocht is. Ik krijg signalen dat het aantal verkopers afneemt. Dus dat het aanbod afneemt, maar de vraag begint toe te nemen. Dan stap ik in. Daar zijn indicators voor die je dat kunnen laten zien. De CryptoCoiners day trading methode is daarop gebaseerd. Maar er zijn ook traders, beleggers, hoe je ze ook maar wilt, die stappen pas in als ze duidelijke tekens krijgen dat de prijs begint te stijgen. Je zult het misschien niet geloven, zeker niet als je een ervaren crypto trader bent. Maar dit niveau hier, deze all-time high die we hebben gezien, is voor veel institutionele beleggers een moment om in te stappen. Dus die kopen niet de dip, die wachten totdat heel duidelijk te zien is dat er sprake is van een bullish trend. Wij noemen dat in trading ook wel een FOMO-trend of een FOMO-trade. Je zou ook deze kunnen nemen hier bijvoorbeeld. Zo gauw dit is Ether waar je naar kijkt. Zo gauw de prijs boven de 4100 komt, boven deze lijn komt, is dat een signaal dat de trend weer duidelijk bullish is geworden. Nu stap ik in. Ik koop niet de dip, want ik weet niet wanneer de dip is, wanneer we het laagste punt hebben bereikt. Maar ik koop pas in als dit gebeurt. En hetzelfde zou je kunnen doen op de Bitcoin-chart. Pas als de prijs hierboven komt, zo rond de 52.000, dan kun je eigenlijk zeggen sommige institutionele beleggers en de grote jongens, nu is de trend overtuigend bullish, nu stap ik pas in. En ik negeer en accepteer het feit dat ik natuurlijk veel beter hier zou kunnen instappen, maar ik ben geen daytrader, ik ben geen swingtrader, ik ben een belegger. Dus wanneer je koopt en wanneer je verkoopt, heeft voor een groot deel ook te maken met welke pet je op hebt. En veel leden van onze CryptoCoiners community hebben eigenlijk twee petten op. De ene pet is de trading pet, dan probeer je natuurlijk deze dip te pakken, omdat je er relatief snel weer uitstapt. En de andere pet is de investeringspet, dan wacht je op een trend reversal, bijvoorbeeld van bearish naar bullish, voordat je instapt. Maar dat wil niet zeggen dat een van beide methoden slecht is. Helaas, sommige reacties die komen op deze podcast, dan merk je duidelijk dat reacties zijn van traders bijvoorbeeld. En niet de reacties van beleggers. En andersom, dat zie je ook soms. Maar het zijn eigenlijk gewoon twee petten die je op hebt. En jij als crypto persoon die bezig is met beleggen in crypto of met traden in crypto, zal waarschijnlijk altijd in de gaten willen houden welke pet je op hebt op dat ogenblik als je een beslissing neemt. En ik kan me goed voorstellen, zeker als je net begonnen bent, dat in veel gevallen natuurlijk een trading pet is. Maar goed, dat is een hele andere discussie. Nog even goud erbij, voor de helderheid samenvattend. Bitcoin en Ether, allebei op dit ogenblik, geldt trouwens voor heel veel munten. In een bearish trend op de wat langere charts. Oh, zie je dat? Dat krijg je als je geen aantekening hebt. Ik ben al wat vergeten. Als we naar de dagchart kijken van Bitcoin. Ik hoorde vorige week, er verscheen ook in onze Facebookgroep, verschenen daar wat opmerkingen over dat we nu te maken hebben met een bearish trend. Want er is een death cross ontstaan. Nou, mooie term. Die gaan we er even bij pakken. Een death cross, een kruis des doods. Een death cross klinkt superspannend, is heel makkelijk te maken, want je hoeft hem zelf niet te maken, hij wordt voor je gemaakt. Het is namelijk een doorkruising van twee lijnen. Een snellere lijn doorkruist een langzamere lijn. Laten we beginnen met de langzamere lijn. Die zetten we eerst even aan, dat is de zogenaamde MA200. Moving Average, het voortschrijdende gemiddelde van de laatste 200 prijzen. Die zie je hier. En je ziet, deze MA200 loopt nu trouwens omhoog. Dat even in de gaten houden. Kijk ook dat hij hier trouwens ongeveer op deze dag de huidige piek kruist. Dat was rond de 15e, een paar dagen, of misschien rond de 14e, 15e. Hier ongeveer doorkruist hij de piek van nu. Maar je ziet hier een MA200 lijn. Dus dit is het gemiddelde van de laatste 200 sluitprijzen. Dus deze candle en dan 200 candles terug. Je ziet een aantal candles stond de prijs onder, een aantal candles stond de prijs erboven. Op dit ogenblik staat de prijs onder de MA200. De MA200 stijgt op dit ogenblik trouwens nog steeds. Dus volgens de MA200 indicator, als je alleen die zou gebruiken, is de trend op de dagchart bullish, want hij stijgt nog steeds. Feit is dat de prijs eronder staat en dat maakt van deze MA200 een plafond. Op dit ogenblik is dit een weerstandslijn, een resistance lijn. De prijs zal het lastig hebben om daar boven te komen. En eigenlijk zit hier dus op de dag van vandaag en gisteren en eergisteren een flinke weerstand. Want niet alleen zit daar de piek waar de prijs doorheen moet breken. Pieken zijn altijd weerstandslijnen en dalen zijn altijd supportlijnen. Dit is dus een supportlijn op 39.558. Daar ligt een vloer waar je niet zomaar doorheen zakt. En dit is een plafond waar je niet zomaar doorheen breekt. Maar er is nog een plafond, dat is die MA200. En die lijnen komen nu bij elkaar, dus dit is een flink plafond. Twee indicators, een lijn die we zelf hebben getekend op basis van de Peaks and Troughs analyse. En de MA200 komen op dit punt bij elkaar, leveren allebei weerstand op. Dus het is best een lastige prijs om nu doorheen te breken. Die $48.500, die $48.600, de prijs van oud jaar. Maar het kan nog broeder, of anders eigenlijk broeden ze niet echt. Als we de MA50 erbij pakken, kijk, dat is een snellere lijn. Die gebruikt namelijk 50 candles. En als je kijkt naar die 50 candles, die lijn doorkruist ook hier, zo rond de 14 eigenlijk, doorkruist die dezelfde piek op dit punt. Zie je dat? Zie je deze? Dus deze MA50 lijn, die naar beneden loopt overigens, geen wonder, er worden maar 50 candles gebruikt. Hij loopt naar beneden, geeft dus duidelijk aan dat we in een dalende trend zitten. Dus daarom zei ik, het kan nog wat beroerder. Een dalende trend volgens de MA50, een bearish trend, die ook nog eens een keertje op de 14e onze piek hier doorkruist, geeft aan dat we echt nu wel hier behoorlijke weerstand hebben opgebouwd. Maar het wordt nog interessanter als we nu die MA200 weer bijpakken. Dus die gele MA50 en die rode MA200 die nu wordt getekend. Dat is dus deze. Dan zie je dat op die datum van 14 januari alle drie de lijnen elkaar kruisen hier op dit punt. En als we die trendlijn die we hier hebben, die pieklijn, even weghalen om het allemaal wat duidelijker te maken, dat is deze. Een beetje geluk zet ik hem zo uit. Ja, nu is hij weg. Dan kun je het iets beter zien. Hier zit een cross, een doorkruising. De snelle MA50 kruist door de langzamere MA200 heen. En dat gaat naar beneden. En dat wordt door technische analisten een zogenaamd bearish cross genoemd. Een bearische kruising. Ook wel een death cross, de kruising des doods. En daar wordt door veel analisten een bepaalde waarde aan gehecht. En heel veel mensen die kijken naar charts en die enthousiast bezig zijn met crypto, leggen daar zelfs heel veel waarde aan. En het was ook niet voor niets een onderwerp van gesprek, ook weer op Facebook, in de Facebookgroep. Van, oh, er is een dead cross. Wat gaat dat betekenen, denken jullie? Nou, ik heb hier ook wel een mening over. Wat ik extreem interessant vond om te zien, is dat de dead cross op exact hetzelfde niveau lag als de pieklijn die we hadden, die ik nu weer even aanzet, namelijk hier. Dat is denk ik, hey, dat is heel interessant. Wat ik minder interessant vind, is dead crosses sowieso. Zeker als ze iets aangeven wat we al weten. Kijk, een dead cross dat ontstaat in een bullish trend. Bijvoorbeeld je ziet hogere pieken en je ziet hogere dalen. En de trend is dus bullish. En dan opeens zie je een dead cross. Dat is een sterk bearish signaal. Oh jee, de trend zou dus snel kunnen omkeren van bullish naar bearish. Maar we zitten al in een bearish trend. Het is niet zo erg makkelijk om van deze dalende trend een stijgende trend te maken. Zeker niet als je deze zijwaartse beweging als een zijwaartse beweging ziet en niet als een trend reversal. Dan zitten we in een bearish trend nu. Nou, dan krijg je alleen maar een bevestiging van die bearish trend, dat is alles. Maar wat ook nog voor mij een rol speelt, en daar wijk ik misschien iets in af van anderen. Ik vind dat een echte dead cross pas een dead cross is als beide lijnen dalen. De MA50 daalt, en dat doet hij op dit ogenblik, zwaar zelfs. Maar ook de MA200 daalt. En dat doet hij op dit ogenblik niet. Want als je die lijnen weg zou halen, dus we zetten de MA50 even uit, dat is deze. En we zetten de trendlijn ook even uit, de pieklijn, dat is deze. Dan zie je dat de MA, zeker als je hem wat uitzoomt zo, dan zie je dat de MA50-lijn nog steeds, sorry, de MA200-lijn nog steeds stijgt. En als die MA200-lijn nog steeds stijgt, dus de, over de afgelopen 200 candles genomen, gemiddeld, is de prijs gestegen, dan is er wat mij betreft geen sprake van een echte dead cross. Daarvoor moeten beide de lijnen een dalende trend aangeven. De MA50 doet dat dus wel. Hè? De MA50 geeft een dalende trend aan. Waar is dat ding? Kan ik hem beter zo aanzetten? MA50, hier zie ik. Kijk, die MH50, die gele, hop, nou, dat, daar kun je niet veel stijging in vinden. Die daalt, en behoorlijk ook. Ziet er, daarom zei ik ook, ziet er beroerd uit. Maar die MH200 stijgt nog steeds. Dan is dit technisch gezien een dead cross, maar ik hecht daar niet zoveel waarde aan. Eigenlijk dus, als je het mij zou vragen op de man af, vind je dit nou belangrijk? Zeg ik, nee, niet. Nee, het voegt niks toe aan wat we eigenlijk al weten met z'n allen. Dus MH50 kan weer uit, MH200 kan weer uit. Maar ik vond het wel interessant dat het door veel mensen werd opgemerkt. En dank voor het feit dat je er even wat over hebt getikt in onze Facebookgroep en waarschijnlijk ook wel in onze Telegramgroep. Dat heb ik zelf niet gezien. Nou, dat was het dead cross. Bijna vergeten. Dankjewel, Rome Research. Ik hoop dat alles morgen weer werkt. We gaan nog even naar de goudchart. Nou, nog steeds bullish. Opnieuw, wel een daling gezien natuurlijk. Lagere trough. En misschien ook wel een lagere piek hier. Maar voor mijn gevoel zijn we op die goudchart nog steeds eigenlijk bullish. Is dit gewoon wel een flinke... Het is niet eens een correctie, hè, want het zijn te weinig procenten om een correctie te... Het is een flinke pullback. Maar volgens de February retracement klopt deze pullback. We zitten nog steeds bullish op deze chart. We gaan op weg naar boven. Mensen vluchten wel degelijk in goud nu. Nou, hoe zit het dan? Nou, de Finger Greed hebben we gehad. Die laten we even lopen nu. Ik heb het al verteld. Neutraal, naar mijn mening onterecht. Hoe zit het met de heatmap? Nou, je ziet het al. Die is niet goed op dit ogenblik. Rood, roze. En dit is de prijs van Bitcoin in dollars uitgedrukt. Die is lager geworden ten opzichte van de laatste dag. Ten opzichte van gisteren om deze tijd. 74%. 0,74% in de min. 74% in de min, dat zou het zijn. En Ether is veel minder, is nog meer gedaald in prijs in dollar dan Bitcoin. En dat geldt ook voor andere grote jongens zoals Solana en de Polkadot. En zo kan ik wel even doorgaan. Er zijn er maar een paar gestegen. Er kwam weer wat bullish nieuws over Cardano. Volgens mij, ik ga een aantal Cardano fans nu weer tegen me in het harnas jagen. Heb ik al eerder gedaan. Helaas is dat toen wel uitgekomen. Sorry daarvoor. Dat er vrij veel wordt beloofd, maar vrij weinig wordt gedaan, zei ik toen. En daar wordt Cardano op afgerekend. En dat zie je nu eigenlijk in omgekeerde zin gebeuren. Er is er wat beloofd, wat toegezegd, dat Cardano een dominante rol gaat spelen in Web3. Nou, daar wordt meteen op ingespeeld. En dat levert nu al een paar dagen op rij eigenlijk een behoorlijke prijsstijging op voor Cardano. Volgens mij hadden ze er gisteren zo'n 15 of 12% bij. Nu alweer 10%. Kortom, dat is leuk, maar het is wel een absolute uitzondering. Dus, een paar kleintjes nog, maar verreweg de meeste munten, de dollar wil je niet meenemen waarschijnlijk, zijn eerder roze of rood dan dat ze groen zijn natuurlijk. Matic, ook wel leuk trouwens om dat te zien. Ook daar was wat goed nieuws over te melden. Over het algemeen is het gewoon rood en roze. En dat betekent dat je wilt oppassen als je gaat daytraden vandaag. Als je van plan bent om een coin te kopen met Bitcoin, omdat je verwacht dat die coin in prijs gaat stijgen ten opzichte van de Bitcoin, dan kom je volgens deze chart eigenlijk van een koude kermis thuis. Dit is de dagchartverzameling, als je het zo ziet. Dit zijn de prijswijzigingen ten opzichte van gisteren om deze tijd. Maar ja, dat is een lange trend. Hè? Een trend met een 24 uurs interval is significanter, of een prijsdaling, dan een prijsdaling met een 1 minuut interval of een 5 minuten interval. Het kan gewoon betekenen dat je wordt verrast door veel langere trades dan je eigenlijk wilt, omdat de prijs echt moeite heeft om naar boven te komen, om zich omhoog te worstelen. En dat is wat je nodig hebt, stijgende prijzen. Dus dit is allemaal niet zo heel erg lekker nu op dit ogenblik voor longholders, maar ja, voor long traders. Maar als je gewoon een lange positie hebt, dus een investering hebt gedaan in een munt waar jij een goede fundamentele analyse voor hebt gedaan, dan is er eigenlijk nogmaals niet zo heel veel reden om je zorgen te maken. Want de prijzen staan er eigenlijk nog steeds prima voor. Het sentiment in de markten, of eigenlijk buiten de markten om, de macro's zijn nog steeds onverdeeld positief. En wat er nu gebeurt is eigenlijk een logisch gevolg van alles wat er in de echte wereld plaatsvindt. De enorme angst en onzekerheid die natuurlijk nog steeds heerst als door wat er allemaal aan de hand is verder. Dus we kijken morgen weer. Dan kijken we met name naar de dagchart en de urenchart. En tot die tijd, je weet het, aanstaande maandag heeft Helga haar webinar. Het is nu al, ik heb begrepen dat er al flink wat inschrijvingen zijn voor dat webinar. Je kunt er nog bij als je nog niet hebt ingeschreven. Ga daarvoor even naar de link die je ook bij de show notes vindt. www.cryptocoins.nl/starten-met-traden-webinar. En voor aanstaande zaterdag, als je al kunt traden, het heeft echt geen zin om mee te doen aan die clinic als je nog niet kunt traden. Als je nog geen tradingervaring hebt. Ja, maar het is leuk om die informatie te hebben. Doe het niet, want je frustreert jezelf waarschijnlijk alleen maar. Maar als je al aan het traden bent en je loopt af en toe vast of hebt behoefte aan wat meer verdieping, zou je kunnen overwegen, als er nog plek is, om je in te schrijven voor de live clinic die ik zelf geef, aanstaande zaterdag, zeker traden met Bitcoin. En ook daarvan vind je de link op onze clinicpagina. Oké, dat was het voor vandaag. Iets langer dan ik had verwacht, maar er valt altijd toch wel weer veel te vertellen, zeker naar het weekend. Ik wens je veel succes vandaag met traden en ik spreek je morgen weer. Tot dan, dag.